Hallo en welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Conscious Junkie Podcast Show. Ik ben vandaag in Bad Hoefendorp en ik ben te gast bij Paula Jap Chong. Paula is initiatiefneemster van Stoelyoga Nederland en Vlaanderen, de Nationale Stoelyoga Dag en de STT-campagne. Met haar initiatieven wenst ze dat iedereen, dat wil zeggen jong, oud, gezond, ziek, gehandicapt of met minder bewegingsvrijheid, met plezier en ontspanning kan blijven bewegen. Ik ben vandaag bij haar op bezoek en we hebben net een stoelyoga dans opgenomen voor weer een prachtig initiatief waarover ze straks meer vertelt. Maar ik ken Paula inmiddels al 3 jaar. 3 jaar geleden was ik hier ook. En toen waren we samen aan de slag voor project Kerstyoga. Een project waarmee we yogadocenten in beweging wilden krijgen om rond de kerstdagen een stoelyoga-event te geven aan eenzame ouderen. Nou, dat was een groot succes. Veel docenten zijn met de dans aan de slag gegaan. En nu ben ik er weer. We hebben weer een dans opgenomen, dit keer voor Sinterklaas. Maar ik ken Paula dus 3 jaar. En ik heb mogen ontdekken dat ze ondernemend, ruimdenkend, maar vooral ook kalm en bijzonder vriendelijk is. Ik heb haar vandaag in de show en ik heb de zin om een aantal vragen aan haar te stellen. Dus zonder uitstel, hier is Paula. Paula, welkom.
Ja, dankjewel voor deze prachtige introductie, zeg.
Ja.
En ik kan je vertellen dat we elkaar 4 jaar kennen. En waarom? Omdat jij aanwezig was bij de eerste Nationale Stoelyogadag hier in het dorpshuis. En toen was jouw hart zo geraakt door inderdaad dat wij geld inzamelden voor het Nationaal Ouderenfonds. En toen kwam jij met jouw prachtige project inderdaad van project Kerstyoga.
Ja, dat klopt.
Dus alweer 4 jaar kun je nagaan.
Ja. Was het niet in oktober jouw project?
Ja.
Jouw stoelyoga
dag? Ja, dus nu 4 jaar en nou, een paar dagen.
Ja. Ja. Wauw, wat tof zeg. Ja. Echt heel erg leuk. Ja, en wat kregen we veel mensen in beweging? Echt heel erg bijzonder.
Ja.
Ja. Nou ben ik benieuwd, Paula. Je bent inmiddels in menig magazine verschenen met mooie foto's en verhalen. Maar ik vind het heel leuk om je nu ook gewoon een aantal dingen op deze manier te vragen. Hoe is jouw yoga reis of yoga journey ooit begonnen?
Nou, de eerste ervaring was toen ik zwanger was van mijn eerste kind. En die is inmiddels nu 19,5, dus zo lang geleden. En ik vond het heerlijk om te doen. Vooral zeg maar dat de tijd die je had tijdens dat uurtje om echt even aanwezig te zijn in aandacht met die buik en dat groeiende wonder daarin. Maar ik had wel zoiets van, ik ben namelijk van origine heel erg in het hardlopen en atletiek. Dus ik dacht, nee, dat is voor mij nog iets te soft. Dus heb ik het even losgelaten. Ik had een zittend beroep. Ik zat veel achter mijn computer te werken en daardoor had ik vaak last van rugklachten. En door eigenlijk jaren later een vriendin, die zei, joh, die had een yogaopleiding, ashtanga-opleiding gedaan. Waarom begin je niet eens aan yoga? Ik heb bij haar mijn eerste les gehad en ik was direct verkocht.
Ashtanga.
En dat past natuurlijk ook heel erg bij mij, omdat hardlopen, dat heb ik gewoon mijn hele leven gedaan. En daar krijg je toch ook wel weer korte spieren van. Dus ik vond het heel erg mooi. En natuurlijk ook weer die power in de ashtanga, de kracht die daarin zat. Dus dat paste helemaal bij mijn leeftijd. En ik ben meteen eigenlijk een opleiding gaan doen. Want ik dacht, hier wil ik meer van weten. En ja, door die opleiding moet je natuurlijk, ben je verplicht om lesjes te geven. Dus ik heb een proefklasje opgezet. En toen zeiden die dames van, nou, ja, je kan nu niet meer stoppen. Dit is zo leuk. En toen dacht ik, nou ja, wat maakt het uit? Ik doe dat gewoon dan naast mijn werk. En zo is het eigenlijk begonnen.
Wauw. En welke opleiding heb je waar toen gevolgd? Was dat in Nederland?
Ja, de eerste was bij Johan Noorloos. Die toen nog met Marcel de Helvis en Nat Geiger. Geiner heet ze, geloof ik. Ja. Als ik het goed uitspreek. Dat heeft gedaan. Een van hun eerste trainingen. Heel mooi. En daarna is nog de deugde yoga en heel veel workshops heb ik vooral gevolgd. En later op een gegeven moment de stoelyoga bijgekomen als teachers trainingen.
Ja. Want dus je bent eigenlijk begonnen bij Ashtanga.
Ja.
En wat is dan in een vogelvlucht je pad geweest? Want dat vind ik zo leuk. Hè? Dat je dan soms ook met de leeftijd en met ook hoe je leven leidt op dat moment. Hoe je yoga daarin kan meebewegen.
Ja. Nou, wat ik heel fijn vond aan de Ashtanga was zeg maar eigenlijk de flow en ook wel de power die je kreeg. Ook in het lichaam. Maar doordat ik zelf ook fysiek chronische stress had en een vorm van fibromyalgie, wat wekendelenreuma is, was elke dag 1,5 uur die primary serie doen.
Je deed dat elke dag voor een periode?
Ja.
Wauw, in een klas?
Nee, gewoon zelf thuis.
Practice.
Ja. Dat moest ook wel voor de opleiding. Ja. En ik moest ook al die Sanskrietnamen uit mijn hoofd kennen. Dus terwijl ik de oefeningen deed, was ik dan hardop die Sanskrietnamen aan het benoemen. En dat vond ik heerlijk. En sterker nog, ik kreeg er ook een uber strak gespierd lijf van. En eerlijk is eerlijk, dat vond ik toen heel interessant en fijn om te ervaren. Dus het was ook wel... En ik heb heel veel discipline gelukkig. Daar ben ik mee geboren, heb ik niks voor hoeven doen. Ja. Dus dat was mooi. Maar ik kreeg er op een gegeven moment heel veel pijn eigenlijk door. Ik kreeg op een gegeven moment zoveel pijn, omdat mijn spieren konden niet meer ontspannen. Mede door die fibromyalgie. En ja, daar moet je niet elke dag anderhalf uur... Ik denk dat het voor geen enkel lijf gezond is, eerlijk gezegd. Maar dat was gewoon te overbelast.
Ja.
En toen dacht ik, nou, ik ga ook op zoek naar wat zachtere vormen. En wat ik ook, wat ik me kan herinneren, is dat ik vooral ook... ik vond het saai worden. Hè, elke keer hetzelfde. En op dat lesgeven ook bemerkte ik al dat ik wel de flow erin had, maar dat ik ook de rust al pakte. En andere oefeningen. Dat ik niet elke keer datzelfde riedeltje ging doen. Ik merkte dat ik dat past niet helemaal bij mij. Ik ben sowieso snel dat ik weer nieuwe dingen wil. Nieuwe dingen leren en nieuwe dingen ervaren. Dus, en zo ben ik deugdenyoga gaan doen met Patty Jongemaat. Vond ik ook heel mooi. Iets meer van de chakra's ook weer mogen leren en meekrijgen. En ik heb gewoon heel veel dagtrainingjes en workshops gevolgd. En ik ben gek op Do-In, ik ben gek op Kundalini. Op de Dru, meer de dansflow. En dat verweef ik gewoon ook nu op de stoel.
Ja, want dat is toen op een gegeven moment... Hoe is dat initiatief? Want je bent initiatiefneemster van stoelyoga in Nederland en Vlaanderen. Dat is een hele mond vol. Ja. Klinkt ook interessant, weet je wel. Dan denk je, wauw. Dus ben jij echt met stoelyoga begonnen hier in Nederland?
Absoluut niet. Die eer komt mij zeker niet toe. En dat denken heel veel mensen. Dus ik vind het heel mooi dat je die vraag stelt. Stoelyoga is organisch ontstaan al jaren terug, doordat mensen als docent zelf wat ouder werden of deelnemers krijgen. En die hebben er een stoel bij gepakt en die zijn de houdingen gaan vertalen. En eigenlijk in de jaren 70 is er een dame geweest in Duitsland die echt op een gegeven moment heeft gezegd, nee, ik ga echte stoel-yoga lessen opzetten. En die heeft zelf ook houdingen ontwikkeld. Zelf heb ik het idee dat Jessica Hammerstroom een beetje, zeg maar, dan de echte initiatiefnemer is. Ja, de grondleg is geworden. Voor wat het waard is, zeg ik daar ook altijd eerlijk bij. Want er zijn een heleboel mensen die hebben misschien ook al dat gedaan. Maar staan niet in een boek en daardoor niet bekend. Ik ben erop gekomen omdat ik in mijn lessen... ik heb het trouwens altijd gewoon naast mijn werk gedaan. Maar ik dacht, ja, wat raar eigenlijk. Yoga is zo mooi. Maar waarom staan hier alleen maar hoogopgeleide vrouwen, mensen met geld in mijn klas? Dit zou voor iedereen fantastisch zijn. En heel veel mensen die dus fysiek beperkt zijn, kunnen er niks mee. Ik doe naast mijn werk altijd iets van vrijwilligerswerk. En ik was weer toe aan een nieuw iets. En ik las in de Margriet of Libelle, ik weet niet meer, een artikel over een dame die stoelyoga gaf. En toen dacht ik, dit is wat ik wil doen. Ik zoek op internet, kon hier niks vinden. Dacht, dan moet ik naar Amerika, want daar komt heel veel beweegvormen vandaan. En daar was stoelyoga al heel groot.
Oh, dat meen je?
Ja.
In Amerika was dat groot?
Ja, heel veel teachers trainings, heel veel lessen worden daar gegeven in instellingen. Voor oudere buurthuizen, wijkcentra, yogascholen. Dus toen dacht ik, maar echt alleen voor ouderen. En daar ben ik een hele week naartoe gegaan.
Naar
New
Amerika?
York.
Ja, om een opleiding te doen.
Ja, het was fantastisch. En dat heb ik mee naar huis genomen, ben ik mee aan de slag gegaan. In eerste instantie heb ik dat gecombineerd in mijn teachers, in mijn
reguliere les.
Ja, in mijn reguliere les. Nee, in mijn stressmanagement trainingen. En ik ben natuurlijk bij ouderen, ben ik dat vrijwillig gaan doen.
Ja.
En op een gegeven moment werd er wel gevraagd van, goh, aan collega's, wat ontzettend leuk en zo, zou je kennis niet willen delen.
Hoe lang is dit geleden?
Dit is nu, 4,5 jaar dus. Want ik heb in datzelfde jaar, omdat ik dat ben gaan doen, toen was ik dat nog niet zelf een opleiding hoor. Maar toen heb ik wel stoelyoga Nederland opgericht, omdat ik vond dat stoelyoga zichtbaarder moest worden in Nederland. Dat heb ik gedaan met gewoon de website waarop ik iedereen heb aangeboden om gratis een vermelding te krijgen. En die Nationale Stoelyoga-dag heb ik in het leven geroepen. Omdat als je namelijk iets nationaals hebt, dan vindt de media het ook interessant om daar aandacht aan te besteden.
Ah.
Dus vanuit die behoefte heb ik die dag bedacht. En Op een gegeven moment ben ik opleidingen gaan geven. En zijn er nu kleine 1000 docenten opgeleid.
Ja.
In 2,5 jaar.
Had je dat ooit durven dromen?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ik had helemaal nooit kunnen bedenken dat ik van de yoga zou gaan leven.
Nee, want eerlijk nu heb gezegd, je, dit is nu je werk.
Dit is absoluut mijn werk.
Wat deed je daar voorheen naast?
Ik ben vanaf mijn 21ste heb ik een werving- en selectiebureau gehad. Voor marktonderzoeken. Dus we zochten respondenten. En dat heb ik 25 jaar gedaan. En uiteindelijk bedrijf verkocht. En en halverwege zeg maar, ben ik al met de yoga bezig. En heb ik dat er zeg maar naast gedaan. Ja.
Ja. Ja. En nu is yoga gewoon... Ja, het was al je ding, maar nu is het ook gewoon je ding en ook je grootste bron van inkomsten.
Ja.
En de stoeyoga gaat echt als een lopend vuurtje. Want waar sta je morgen weer op een grote event?
Ja, morgen in de Bos op de Margriet Winterver geef ik 4 masterclasses voor de VIP-mensen inderdaad. Om ervoor te zorgen dat stoeljoog inderdaad meer landelijke bekendheid krijgt. We hebben inmiddels ook een uitzendtak. Dus ik zend docenten uit. Op verschillende beurzen, festivals. Dus denk aan de huishoudbeurs, 50PLUS-beurs, de seniorenbeurs. Nou, de Libelle Zoberweek. Nou, noem alles maar op. Eigenlijk waar veel consumenten komen om hun... En de therapeutenbeurs toevallig vorig weekend nog. Ervoor te zorgen dat mensen gaan kennismaken met stoeljogen. Dat.
Ja.
En dan krijgen ze een kaart mee om naar de website te gaan... en op zoek te gaan naar een les bij hen in de buurt. En er is ongelooflijk veel vraag. En niet alleen maar aan de particulieren. Want wat ik denk ik wel heb gezorgd... is dat het ook meer bij bedrijven bekend is geraakt... He, dus vaak is stoeljoog wordt gezien voor ouderen. Maar ik ben een voorstander voor ook in de klas een rustmoment. En ook voor bedrijven voor nieuwe energie en focus. Mm-mm. Dus dat.
Kun je wat voordelen noemen van stoeljoga?
Ja, het is gewoon yoga in plaats van op de mat en op de stoel. Dus het heeft exact dezelfde voordelen als de yoga op de mat. Het enige verschil is dat de bewegingen zijn veel... rustiger, veel kleiner, veel minder ingewikkeld. Hè? Dus de meest laagdrempelige voor. Je hoeft je niet om te kleden, je mag je schoenen aanhouden. En daardoor is het haalbaar voor iedereen. Dus we hebben rolstoelseries voor mensen met dementie, mensen met Parkinson, met reuma, artrose. En niet een hartpatiënt, eigenlijk dus gewoon voor iedereen. In de GGZ heeft het hoog gescoord. Mensen die verstandelijk beperkt zijn. Dat zijn ook doelgroepen die bijvoorbeeld het eng vinden om op de mat te liggen. Nou, met stoeljoggen hoeft dat niet. Dus het is ook wat veiliger voor sommige doelgroepen.
Laagdrempeliger ook.
Ja. En de wetenschap heeft inmiddels echt niet alleen naar yoga... maar vooral ook naar stoeljoga en de positieve uitwerkingen onderzoek gedaan. Artrose, reuma en Parkinson wordt ook echt gezien als alternatieve therapievorm. Ook voor mensen met dementie. En wat zie je... De levenskwaliteit verbetert. En dat komt voornamelijk door 2 elementen. En dat is het meditatieve aspect. En dat is de ademhaling. Dus dat de asana's, natuurlijk hartstikke mooi, heel fijn en heel goed om het lichaam in beweging te brengen. Maar het is, dan zou je ook kunnen zeggen dat zitgym of andere vormen van bewegen datzelfde effect kunnen bereiken. Maar het is juist die 2 elementen binnen de 5 elementen die yoga natuurlijk heeft, hè, die zo een groot effect op de mensen heeft.
Zo'n impact hebben.
Ja.
Wauw. En je noemde het net in het begin al even, maar jij hebt door langdurige stress, ik vind het moeilijk om uit te spreken. Maar
ja,
het is...
fibromyalgie.
Fibromyalgie.
Ja. En ik zie zelf fibromyalgie als een soort van verzamel, een naam om allemaal mensen een soort
te labelen,
te labelen inderdaad, die veel last hebben van hun spieren. Het zijn de 18 tender points, noem je dat. Ook op aanhechtingsplekken waar het zeer doet. Die last hebben van moeheid, slecht slapen. En op een gegeven moment, wat zullen we doen? Laten we dat dan maar fibromyalgie noemen. Mm. En dat is wel hoe ik erover denk. Hè. Dus ik zeg niet dat het zo is. Maar wat je wel vaak ziet, is dat het komt door chronische stress.
Door chronische stress, ja. Hè? Dat vond ik wel indrukwekkend. Maar je kan er ook weer vanaf komen.
Nou, ik weet niet hoe de wetenschap daarover denkt. Maar of ik denk dat ik uiteindelijk misschien helemaal geen fibromyalgie meer heb. Dus ik weet dus niet hoe de wetenschap erover denkt. Maar één ding weet ik wel, is dat ik heb er jaren over gedaan om de chronische stress weer uit mijn leven te bannen. Om mezelf als het ware weer te helen. En te zorgen dat ik geen nieuwe stress opbouw. En ik merkte gewoon dat dat de sleutel was om geen pijn meer te hebben.
Okay.
Maar ik wil niet zeggen dat dat voor iedere fibromyalgie-patiënt zo zou gelden. Mm. Dus misschien ben ik wel destijds, heb ik dat labeltje gekregen, maar is het niet wat het daadwerkelijk is? Ik kan daar niet, dat weet ik ook niet.
Maar hoe zit, maakt niet uit. Je hebt er nu nauwelijks tot geen last meer van.
Ja.
Ja. Ja. En wat zijn er nu, je hebt stoelyoga op de kaart gezet, daar ben je nog steeds ontzettend goed mee bezig. Je hebt inmiddels ook al echt jarenlang eigen practice. Wat zijn nu de practices de oefeningen die jij in het dagelijks leven gebruikt en toepast om je kalme, fijne, ondernemende zelf te zijn?
Ja, nou dat ben ik natuurlijk zeker niet, want ik ben ook gewoon mens.
Maar, zo ken ik je dan.
Ja. Maar wel natuurlijk schiet ik af en toe ook uit mijn slof. Ik heb 2 pubers in huis, die kunnen soms best het bloed onder je nagels vandaan halen, al zijn ze verder ook heel lief. Bij mij is het boeddhisme er eerder gekomen. En daar ben ik 18 jaar mee bezig. Dat is dus eigenlijk meer voor de yoga. En meditatie, dat is gewoon zit in mijn leven. Dus elke dag start ik met meditatie. Later is daar de yoga bij gekomen. En omdat ik gewoon rugpatiënt ben, omdat ik als jong kind veel te snel gegroeid ben. Ik was op mijn 12e al 1,82 meter. Ik vond het vervelend om lang te zijn. Dus ik ben altijd een beetje ingaan zakken. En ik had eigenlijk op mensen die ik gemoeten. Dus daardoor heb ik rugklachten gekregen. Dus de reden waarom ik ook elke dag mijn yoga practice doe, is omdat het me gewoon echt helpt. Ik heb een kleine sequence. Die duurt 20 minuutjes. En die doe ik gewoon. En al heb ik er geen zin in, doe ik het toch. Want ik weet dat me dat gewoon ervoor zorgt dat ik geen pijn in mijn rug heb. Dus daarvoor hou ik het ook vol. En ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Voor de rest heb ik de Mindfulness Bell. En dat is een bel wat zit op de gratis app van Plum Village. En die kun je uitnodigen. Ik volg het pad van Thich Nhat Hanh. Daar laat ik mij al jaren door inspireren. En ben een paar keer ook in zijn klooster in Plum Village geweest. En daar gaat elk kwartier gaat de bel. Dus daar komt het vandaan. We nodigen de bel uit. En die bel, als die afgaat, ik heb hem ingesteld op een half uur. Je kan ook op tussen 5 minuten en een uur kan hem instellen. Maar elke half uur, als ik hem hoor, dan doe ik even niets. Ik stop waarmee ik bezig ben en ik volg mijn 3 natuurlijke ademhalingen. Dus ik ga niet overdreven extra zitten ademen, maar ik volg alleen mijn 3 natuurlijke ademhalingen. En door dat te doen, check je bij jezelf in en weet je meteen van hoe het met je gesteld is. Want aanvoel je dan ook de houding. Dus soms merk ik dat ik denk, oh, ik zit weer met mijn schouders naar mijn oren te werken. Dus met iedere uitademing zink je weer in de houding. En dat kan ook zijn als ik op straat ben. Ik doe het ook wel eens bewust als ik bij klanten ben. Dan zeggen ze, huh, wat is dat? Kan ik dat even uitleggen? Kijk, in de auto blijf je wel gefocust doorrijden. Ga je niet ineens de auto aan de kant zetten. Maar en dat brengt onwijs veel bewustzijn in je leven.
Wauw.
En ik vind het dus heerlijk. En heel veel vrienden van mij die weten dat ook. En die hebben de bel ook overgenomen.
Ik heb hem nog niet gehoord.
Nee, want we moesten het natuurlijk opnemen. Dus dan kan ik niet die bel aanzetten.
Ja. Het was nu wel grappig.
Hij is zeker ook af en toe uit. En ik neem ook altijd mee in mijn trainingen die ik geef. Mijn opleidingen voor docenten. En ik weet dat er een heleboel mensen nu ook gebruiken.
Elk kwartier gaat er bij jou een bel?
Nee, in het klooster gaat hij elk kwartier. Ja. Maar bij mij, ik zet hem om een half uur en hangt van de dagen of soms ook wel eens om een uur.
Even een belletje.
Ja,
en je zet hem gewoon in.
Ja. 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 Hier thuis moet ik hem altijd 's avonds uitzetten. Want de kinderen en mijn man, die hebben, oh nee, hè, mam, heb je die vervelende bel weer aan?
Oh, ja. Ze doen nog niet die paar ademhalingen met je mee.
Nee, maar ze zijn wel heel erg in de leer opgevoed.
Oké.
Ja. Dus er zit wel heel veel bewustzijn in de kinderen.
Dus dat is echt, je hebt elke ochtend je practice. Voilà.
Ja. Dat is, maar dat komt gewoon ook, ik hou het gewoon ook voornamelijk vol, omdat het gewoon zo ongelooflijk goed doet met me. Ik heb er echt baat bij. En ik vind de meditatie, dat is ook
hoe lang is je meditatie?
12 minuten.
Okay.
En hij was altijd een kwartier. Maar toen ik ben gek op wetenschap en de werking van ons brein. En toen ik op een gegeven moment een artikel las dat 12 minuten, daar heeft ook de wetenschapper een Nobelprijs voor gewonnen. Dat 12 minuten het effect heeft op je telomerase. De telomeren, dat zijn de uiteinden van de chromosomen die ook zorgen voor het verouderingsproces. 12 minuten per dag mediteren vertraagt het verouderingsproces van de cellen, van de chromosomen. Nou, toen dacht ik, yes. 12 minuten. Ik zet de bel. Die zit ook weer in de Insight Timer. Zit een
fantastisch.
Mooie bel. Die kun je uitnodigen, klankschaal. En top.
12 minuten done.
Ja.
Nou, ik vind het echt fantastisch als mensen dat dan elke dag een practice doen. Ik kom net terug uit India, deeply inspired om dat nu ook eens echt te gaan doen. Ik denk dat discipline bij mij op sommige gebieden is toch een dingetje. Maar nu, ik ga het elke dag doen. Ja, en wat wil ik daarover zeggen? Ja, ik denk wel echt dat de key is dat je het niet te groot maakt voor jezelf. Te lang en te uitgebreid. Want dan als je dan net terugkomt, als je bent net even geïnspireerd. En dan wil je 101 dingen doen en dit duurt dan 1,5 uur bij elkaar. Maar dat is gewoon heel moeilijk om vol te blijven houden als je het elke dag wil doen.
Ja.
Maar wat jij zegt, je hebt 20 minuten fysieke practice.
Ja.
12 minuten je meditatie. En dan gedurende de dag door je bel. Dat is gewoon doable. Dat is niet 1,5 uur, maar dan heb je gewoon 1,5 uur in de ochtend en dat is jouw moment.
Ja.
Ja.
En wat heel leuk is, bijvoorbeeld gisteren was ik met het weekend, hè, en ik heb mijn man ook mogen inspireren. Die mediteert ook elke dag. Mijn zoon die mediteert, mijn dochter nog niet, maar die is helemaal, dat is een kleine boeddhaatje. Dus die heeft het bijgesproken bijna niet nodig, zou ik zeggen. Al is het alleen al voor je brein en dus voor alle andere positieve effecten wel heel goed om te doen. Maar goed, misschien pakt ze het ooit eens op.
Ja.
Maar wat zo leuk is, is dat er zijn, weet je, 12 minuten is ook echt wel te overzien. En je kan op zulke mooie plekken ook mediteren. Dus wat wij heel veel doen, ook in de weekenden, gaan we altijd samen erop uit. Gaan we fietsen naar de stad en of het bos in of wat dan ook. En dat we gisteren reden door het Vondelpark en daar zit het Centrum De Roos. En daar zit een stilteruimte. En dan hadden we met vrienden lekker gegeten. En zei ik, kom, heb jij al gemediteerd? Nee, ik zeg, dan gaan we eventjes bij de stilteruimte, duiken we naar binnen. Maar zo doen we dat ook, zeg maar, zittend op een bankje ergens in het bos of maakt niet uit. En op een gegeven moment is het zo'n feestje ook. We hebben elkaar natuurlijk net in India ontmoet. Het was echt waanzinnig om elkaar daar gewoon ineens te zien.
Paula!
Ja, echt fantastisch. Maar daar heb ik echt elke dag ben ik op zoek gegaan naar weer een andere tempel of een andere plek om te zitten. Ja, weet je, dat is niet eens meer discipline. Dat is gewoon echt, je verheugt je.
Wat leuk.
Waar ga ik weer een mooie plek vinden om even te zitten?
Ja.
Weet je wel, dus dat is ook, dat draagt natuurlijk ook bij. Weet je wel, dat het.
Dat dus, je het leuk maakt voor
ja,
jezelf.
Ja, dat je het leuk maakt, dat wel. Ja. Ja.
Ik heb dat ook ontzettend, dat ik doe dan leuk kaarsen aan of ik heb een heel leuk donzig kleedje, dat pak ik erbij. En die kleine elementen maken ook dat ik er meer. Als ik dat zie, dat zijn dingen waar ik blij van word. Mijn lievelingsthee in een thermoskan erbij, weet je wel. Dat soort dingen maakt dat je het ook makkelijker blijft doen. Dat je jezelf ook blijft uitnodigen.
Ja.
Dat je het leuk maakt.
Nou, en ik denk dat het zou bijna gewoon een verplicht vak op school moeten zijn.
Het zou een verplicht vak op school moeten zijn.
Omdat ook nu die wetenschap, Stefan Laurijs is een wetenschapper, een neuroloog, die heeft een prachtig boek, De No-Nonsense, over yoga geschreven. Het is best een groot, dik boek, maar goed, wel een aanrader. Maar als je beseft, weet je al, dat je weerbaarder wordt voor stress, weet je al, dat het zo'n positieve invloed heeft op je telomeren, op je geheugen, op je concentratie, op je hart, op je bloeddruk, weet je, dan ben je toch eigenlijk ook gewoon gek als je het niet doet om jezelf niet die 12 minuten te gunnen.
Ja.
Het brengt een mens zoveel. Het leert jezelf beter kennen. Weet je dat je.
Je zou bijna denken: waar zit het addertje?
12 waar minuten zit het? Waar zit het? Ja, ja.
Maar het is gewoon gratis.
Het is gratis.
Iedereen
en
kan het
en
doen.
In luisteren, ik heb ook niet altijd zin. Maar dan denk ik wel weer van ik kan wel een bijdrage leveren voor mijn gezonde brein.
Nou.
Weet je al, dus. Dan ga ik toch weer zitten.
Ja.
En af en toe is het ook gekkenhuis hoor. Ik heb heel vaak, is het hartstikke druk in mijn hoofd. Want dan heb ik eigenlijk alweer zin in om andere dingen te doen. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik zit toch die 12 minuten uit.
Ja, goed zo. Ja, non-negotiable. Gewoon zitten en.
Ja,
en,
ja, dat is het.
Ja, heel erg goed. Dus dat is echt je eigen, je pareltje, je practice.
Ja.
Ga je zelf nog naar yogalessen of bezoek je.
Ja. Ja, dat vind ik ook hartstikke leuk. Want er is niks lekkerders om je te laten leiden door een collega. Want ik sta natuurlijk zelf altijd voor groepen. Dus het is heerlijk. Ja. Dat vond ik echt een groot cadeau. Dat ik met Eva Sarketto 2 weken was. En dat ik niks hoefde te doen.
In India, ja.
Ja.
Graag. Ja. En hier in Nederland, waar ga je dan naartoe? Wat voor lessen zijn dat? Of stijlen?
Oh,
of
nou, dat is inderdaad heel divers. Dat kan. Wat ik al zei, ik vind het heel leuk om naar Do-In te gaan. Maar ik bedoel ook wel eens, bij de Roos heb je natuurlijk verschillende docenten. Hatha of Ik vind het ook leuk om Marieke de Lange, die zit in de yogaboerderij. Die zelf geeft ze daar niet zo heel veel meer les, maar ook wel zo'n collega. En dan volg ik wel zo'n kundalini les. Dus het is heel divers. Ik vind het vooral leuk om... ik doe eigenlijk nooit meer ashtanga, eerlijk gezegd.
Nee.
Maar wel allerlei andere vormen.
Gaaf. En ja. met dat... wat ik zo leuk vind, je bezoekt ook, correct me if I'm wrong, een...
Nee. Sangha.
Ja. Vertel daar eens wat over, want dat vind ik zo interessant.
Nou, jaren geleden is het boeddhisme op mijn pad gekomen. En in het begin heb ik gewoon van alles nog wat gedaan. Dus ik ben overal nergens gaan kijken en meditaties gaan volgen en lezingen gaan volgen. En uiteindelijk heeft Thay, dat is Thich Nhat Hanh, die heeft echt wel mijn hart gewonnen. Die paste gewoon het beste bij me. En dus ik denk dat ik bijna geloof ik al zo'n 80 boeken heb gelezen. Ik vind het gewoon heerlijk om te lezen. Ik word er altijd meteen ook helemaal relaxed van. En die heeft in Nederland, en dat heet leveninaandacht.org. En die heeft een gemeenschap met allemaal sangha's. Een sangha is een groep mensen. Een sangha is eigenlijk ook al je familie, hè? Maar waarbij je samenkomt om te beoefenen. En Leven in Aandacht heeft door het hele land groepjes. Ik zit bij De Witte Wolk. En dat zit in Haarlem. En daarvoor heb ik in Amsterdam gezeten. Het is niet zo dat ik elke woensdag en vrijdagochtend... woensdagavond en vrijdagochtend zijn de mogelijkheden om daar de beoefening te doen. En die beoefening die gaat als volgt. We komen binnen. We richten met elkaar de ruimte in. Het altaartje, we branden kaarsen. Dan gaan we zitten. Dan doen we 20 minuten geleide meditatie. Dan doen we 20 minuten loopmeditatie, doen we 20 minuten stilte meditatie. En dan hebben we de theeceremonie. Ook daarvoor hebben we natuurlijk ook nog even het wierook. Hè, met een aantal woorden die we uitspreken, of een aantal zinnen. Even ook de dankbaarheid, ook naar Thay. En de beoefening, de Boeddha in onszelf. En vervolgens sluiten we af met dharma delen. En net als in het shamanisme, de talking stick hebt... je vertelt, je brengt in waar jij tegenaan loopt of de dingen waar jij mee zit en de anderen luisteren. En er wordt dus geen adviezen gegeven en wordt niks gedaan. En dat is heel mooi, omdat je ook weer leert van waar een ander mee zit, wat weer iets in jou kan aanraken. En dat is eigenlijk het mooie van het dharma delen. En dan ga je weer naar huis.
Dus zo'n anderhalf uur dat je daar bent?
Ja. Ja.
Wauw.
Ja.
Is dat dan een grote club mensen?
Nee, dat valt mee. Ik denk, de groep zelf is wel groot, maar de mensen die komen, je hebt altijd een vaste kern en voor de rest is het hapsnap. Net als ik zelf, want ik ben meer van de winter, daar vind ik het lekker om te gaan. En dan heb ik ook wel eens jaren gehad dat ik weer helemaal niet ging. Maar ik vind het ook leuk om in de stad naar een klooster te gaan en daar gewoon de meditatie te doen.
Ja. En als mensen dan vragen, ben je gelovig?
Jazeker. Ik geloof in mezelf.
Je gelooft in
zeg
jezelf.
Ik altijd. Ja, ik ben rooms-katholiek opgevoed. Ik heb een tijd toen ik jong was heel erg geloofd in God. Op een gegeven moment heb ik me echt helemaal kont tegen de krip. Zeker toen ik hoorde dat homoseksualiteit en abortus door de kerk niet geaccepteerd werd. En toen heb ik een tijd gewoon alles losgelaten. En op een gegeven moment, toen kwam het boeddhisme op mijn pad. En dat heeft me heel erg gegrepen. En het boeddhisme, dat vind ik het mooie. Natuurlijk heb je in het oosten dat er wel degelijk een religie is met allerlei rituelen. Maar Thay, of Thich Nhat Hanh, die vertaalt het geëngageerd boeddhisme. Het boeddhisme aangepast aan de westerse mens. Dus het gaat echt over de... Sowieso is boeddhisme de psychologie van de mens. Het is een psychologie van de Boeddha. En als je de psychologie boeken ernaast legt, dan zul je daarin heel veel dus in herkennen. Het heeft wel een aantal rituelen, maar ik ben zelf meer gewoon... Ik ben al heel erg van het praktische en ik ben een soort ongelovige Thomas. Dus ik hou heel erg van alles wat de wetenschap ook nog heeft onderzocht. En en zo doe ik die beoefening. Dus nee, ik geloof niet in een god of in wat. Ik geloof absoluut dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik heb een hele tijd geloofd in reïncarnatie. En nu denk ik ben hier. Dit is het paradijs. En het paradijs heeft zijn lichte en zijn donkere kanten, zoals wij dat als mensen hebben. De kunst is om met de stroom van het leven aan te mee te gaan. En dat kan alleen maar door de lichte en de donkere kanten te omarmen. Je hart te openen. Het aan te gaan, te doorleven, te doorstaan. dat is in mijn weg de enige weg waar ik heilig in geloof.
Mm, ja.
En dat is een dagelijkse beoefening.
En along the way, dus langs dat pad, laat je inspireren door het boeddhisme.
Ja, het heeft me gewoon heel veel handvatten. Het heeft me heel veel uitleg gegeven om te begrijpen waarom doe ik, en niet alleen ik, maar waarom doen de mensen de dingen zoals ze doen. En dat is heel mooi, want vergeven en compassie zijn, hè, de metameditaties, de meest belangrijkste meditatie in boeddhisme. Ik eindig daar altijd mee.
Vertel even kort, wat is metameditatie?
Metameditatie is de meditatie van liefdevolle vriendelijkheid. Je roept een gevoel van liefde op in jou, dat zend je naar jezelf. Vervolgens zend je het naar de mensen die dichtbij staan. Dat gaat uiteindelijk tot steeds verder, tot aan de mensen waarmee je eventueel gebrouilleerd bent of waar je irritatie mee hebt. En dat sluit af met de omarming van alle levende wezens op aarde. En dan ga je weer terug naar jezelf. En het is de meditatie om ook te kunnen vergeven en compassie te kunnen hebben. En dat heeft, ja, dat heeft mij zoveel inzicht gegeven. Dat als iemand onaardig tegen me is en het raakt mij, A, is het iets van de ander, het heeft niets met mij te maken. Maar het is wel interessant om voor mij eens te onderzoeken, waarom raakt het mij zo? He, dus de ene kant is, je kunt het daar laten, het gaat niet over jou, maar aan de andere kant is het ook wel een moment om te denken, oké, wat is dat dan in mij? En daar is die meditatie zo mooi voor, want in de stilte ga je die antwoorden vinden. En uiteindelijk heeft het 9 van de 10 keer te maken met een innerlijke overtuiging. De mijne was heel lang, ik ben dom, ik kan niks. Daaruit voortvloeit faalangst en daaruit voortvloeit dat ik me af en toe niet gezien, gehoord, erkend word. En dat zijn natuurlijk de basis emotionele behoeften van ons mens zijn. En het mooie ervan is, als je op een gegeven moment alles hebt aangekeken, dus ik ben uiteindelijk heb ik mogen dealen met mijn faalangst, daar heb ik echt wel zeker minimaal 15 jaar over gedaan, word je dus niet meer geraakt. En dat is het mooie. En als je dus mensen op je pad komt die dingen doen dat je denkt, nou, dat is nou niet echt, hè, wat nou liefdevol en aardig is, dan kan ik nu wel alleen maar liefde sturen. Want ik weet, jij bent een mens in lijden. Want als jij innerlijke vrede zou hebben, zou je dit nooit zeggen of doen. Weet je wel? Mensen doen het uit nood. Mensen doen dat uit allerlei beweegredenen. Maar diep van binnen willen ze dat helemaal niet. Willen ze jou niet kwetsen. En willen ze niet de mensen pijn doen.
Wauw.
Dus zo. Ja. En dat heb ik echt uit de boeddhistische psychologie.
Ja. Oké. Dus daar heb je gewoon tools voor jezelf uitgehaald.
Ja. Compassie. Vergeven. En vooral de geest begrijpen. Want laten we wel wezen, meditatie is de kunst van de mentale zelfbeheersing.
Maar de geest begrijpen vind ik ook wel weer alsof je weer iets moet gaan begrijpen en understanden, terwijl de geest al zo druk is. Snap je wat ik bedoel? Hoe bedoel je begrijpen? Of bedoel je
nou,
meer de tendencies,
hoe,
de ways?
Nou ja, begrijpen dus hoe het komt. Inderdaad, dat we... ons brein bestaat uit drieën. Het reptiele brein, het limbisch brein, het tweede brein waar onze emoties zitten. En het derde brein, dat bewuste denken, die prefrontale cortex. En als je begrijpt hoe die drie breinen werken en waar ze voor zorgen. En dat op een gegeven moment, als je beseft dat je dus dat het brein in stress is, dat je niet meer je beste versie van jezelf bent. En dus zegt en dingen doet, ja, waar je later spijt van hebt. Mm. En dat het dus heel gewoon is dat we emoties hebben. En hoe emoties in ons lichaam werken. En dat op het moment dat we die emoties niet toelaten, dat het als een soort van vergif in je systeem gaat komen. En je daar ook geen leuker mens van wordt.
Juist.
Hè, dus als je dat allemaal begrijpt en leert, dat die emoties uiteindelijk energie in beweging wat maar 90 seconden duurt. En je gaat daar vrienden mee sluiten en je bent daar bewust van. En je kunt erbij blijven. Dan is die na 90 seconden, is die boosheid of is het verdriet of wat dan ook, is weer even weg of heeft weer een andere energie aangenomen. En dat is heel fijn. Want toen ik op een gegeven moment ging begrijpen hoe dingen in elkaar zitten, dacht ik, oh, daardoor komt dat.
Komt er even dit
ja.
of dat.
En dat ik denk, ja. Oh, maar wacht eens even. Ik zit mezelf continu met van alles in de weg. Maar dat als ik het aanga, dan laat het mij los. Want dat vind ik ook zoiets. Wij zeggen altijd, ja, dan moet je loslaten. Dan zeg ik, nee, lieve mensen, het laat jou los. Op het moment dat je het hebt aangekeken en hebt doorleefd. Wij kunnen niet bewust dingen loslaten. Hetzelfde met die roze olifant. Je mag niet in die roze olifant denken. Nou, dan zie je al die roze olifant. En dat is hetzelfde met, je moet het loslaten. Nee, nee, nee. Wat wil je loslaten? Ga dat eerst maar eens even aankijken. Tevreden mee sluiten. Dan laat het jou vanzelf los. Als je het hebt geaccepteerd, als je het hebt erkend, als het er mag zijn. Tenminste, al deze wijsheid heb ik natuurlijk uit boeken. En ik hoop dat ik het op de juiste manier vertel zoals ik het heb gelezen uit de boeken. Maar dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen.
Ja, wat fijn. En dan doet het je nog elke dag?
Ja, het is een soort, ik zeg altijd om jezelf op een pad te houden en scherp te houden. Is het gewoon goed om af en toe eventjes weer de leer te lezen.
Ja, absoluut. Wat gaaf. Goed om te horen allemaal, Paula. Nu komen we bij het laatste gedeelte van de podcast. En dat is een korte quiz. Ik ga nu, het wordt een beetje een ander karakter, maar ik ga vragen op je afvuren. Waarop je snel, zo snel mogelijk antwoord geeft.
Mm-hmm.
Ben je er klaar voor?
Ik ben er klaar voor.
Zet je schrap. Praten of luisteren?
Luisteren.
Zingen of dansen?
Dansen.
Snoep of chips?
Chips, verslaafd.
Koffie of thee?
Thee.
Uitslapen of vroege vogel?
Vroege vogel.
Wat vind je irritant?
Jeetje. Ja, vast heel veel. Wat vind ik irritant? Als ik aan de kinderen inderdaad al 10 keer heb gevraagd om iets op te ruimen, ze doen het nog steeds niet.
Dat is best wel irritant.
Irritant.
Je lievelingsboek?
Het wijze hart van Jack Kornfield. Ik heb hem al heel veel doorverwezen. En wauw.
Tof. En welk ander boek raden je me nog aan?
Dat is Verslaafd aan Liefde van Geert Geurts. Beide zijn trouwens, de ene is monnik en de ander is boeddhist. Dus misschien verklaart het ook al, maar het is... Oh ja, en natuurlijk, maar dat is echt, zeg maar... Want dit zijn... Het wijze hart van Jack Kornfield is een beetje ook mijn bijbel, maar best een dikke pil. Dat is echt voor mensen die heel graag de boeddhistische psychologie is willen lezen. Heel toegankelijk boek. Maar het mooiste boekje wat eigenlijk iedereen zou moeten lezen, heb ik ook al heel veel cadeau gedaan, is van Thay, van Thich Nhat Hanh. En dan zou je altijd zien, ik kan hem 100 keer zeggen. De ethiek voor een mooiere samenleving. Een klein dun boekje, een must read voor iedereen.
Oh leuk, zo net voor kerst komt deze podcast uit.
Top.
Oké, okay, nice.
Ja, de ethiek voor een mooiere samenleving. Thich Nhat Hanh.
Oké, okay, dankjewel. Slechtste aankoop ooit. We gaan meteen door.
Boe. Jeetje. Echt geen idee. Ik koop nooit zo heel veel.
Oké. Okay. Je lievelingseten?
Chips en frietjes.
Grootste onzekerheid?
Nou, die heb ik nu niet meer. Want daar heb ik, godzijdank, oh pardon voor mijn woord, korte mensen meegemaakt.
Oké, okay, dat was de faalangst.
Ja, nee. Ja, 100%.
Oké. Okay. Ja. Binnen of buiten?
Buiten.
Les geven of les nemen?
Les geven.
Leiden of volgen?
Leiden.
Bomen of bloemen?
Bomen.
Wat triggert jou?
Ja, vind ik ook weer heel lastig.
Misschien die kids.
Ja, de kids. Natuurlijk vast genoeg, maar ik heb niet zulke hele erge dingen waar
triggers.
Ik me irriteer.
Oké, okay. Waar droom je van?
Oh, dat weet ik. Ik hoop dat ik iedere yogadocent mag inspireren om 1 uurtje in de week stoelyoga te geven bij een daginstelling, een zorginstelling of een dorpshuis of buurthuis, zodat iedereen de weldaad van de yoga mag gaan ervaren.
Oké, okay, dat is een mooie wens, een mooie droom. Ja. Ja. En waar heb je spijt van?
Oh, ik vind spijt echt niet handig. Ik heb spijt als ik mensen heb bezeerd. Wat natuurlijk absoluut niet mijn bedoeling is geweest. Maar wat ik absoluut natuurlijk wel gedaan heb. En vast ook nog wel ga doen. En ik hoop dat als ik dat doe, dat mensen me er ook op wijzen. Want dan kan ik daar weer van leren. En ook vertellen dat het me absoluut niet mijn bedoeling is geweest. Maar ik heb verder nooit echt van dingen spijt. Nee.
Oké. Okay. Zomer of winter?
Beide. Ik hou van de seizoenen. Ik zou ook Nederland niet uit kunnen.
Oh ja. Ja, nee, dat herken ik ook nu ik terug ben. Ik word zo blij van de seizoenen. Het heeft zo'n prachtig karakter.
Ja, absoluut. Echt. Ik ben gek van donkerte en de herfst. En ik heb het geluk dat mijn brein daar allemaal goed op gedijt. Want ik weet ook, en ook mensen die er last van hebben. En dat is natuurlijk heel, heel, heel verdrietig.
Ja. Nog 2 vragen. Heb je een favoriete quote?
Haha.
Ik denk dat je heel veel quotes leest.
Ja, nou, wat ik echt... Het is meer eigenlijk bijna een beetje een gedichtje van Toon Hermans. Maar dit is de dag. Vandaag is de dag. Hij komt maar 1 keer. Morgen is het vandaag al niet meer. Dus geniet en doe het vandaag. Want, nou ja, ik kan hem niet doen. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat het gewoon heel belangrijk is om, als je iets wil, doe het alsjeblieft nu en wacht niet op later, want misschien is er geen later.
Ja, oh, ik voel hem. Mooi. Ja. En dan als allerlaatste, waar heeft de wereld meer van nodig?
Liefde. Liefde is allesomvattend.
Oké. Mooi, Paula, dankjewel. Wat fijn dat je in de podcast was. En ik heb nu al zin om mezelf terug te luisteren, want wat vertel je en leg je ja, die onexplainbare dingen, of dat verwoord je gewoon zo goed. Dus dankjewel.
Heel graag gedaan. En ik vind het ook zo leuk om dit voor jou te doen. Ja, echt.
Top. Nog even, waar kunnen mensen jou en het prachtige werk dat je in de wereld zet vinden?
Op www.stoelyoga-nederland.nl.
Te gek. Dankjewel. Namaste.
Namaste.